Welkom bij de Offerte Podcast, waarin we je helpen om beter te worden in sales en meer offertes te winnen. We interviewen dit seizoen sales en marketing experts en leren zo van lead generation tot verkoopgesprekken en onderhandelen. Alles komt aan bod in seizoen 2 van de Offerte Podcast.
En vandaag de gast is Danielle de Jonge. Zij is auteur van bestseller Human to Human, de nieuwe klantrelatie. Veel gevraagd keynote spreker en trainer over het topic commerciële slagkracht. En ze is podcasthost van de Klantenpodcast op BNR Nieuwsradio.
Als ik het even samen zou mogen vatten, ik ga vanaf nu iedere week een uur aan netvliesmanagement doen. En wat dat is, dat ga je nu horen.
B2B en B2C zijn zo vorige eeuw, mensen. Human to human, daar gaat het om. Zaken doen van mens tot mens is waarvoor onze gast vandaag pleit. Danielle de Jonge publiceerde er in 2015 een boek over, dat inmiddels volledig is herzien en toe is aan de zesde druk. De ondertitel, onderscheidend verkopen met echte aandacht. En ja, dat trok natuurlijk onze aandacht. Want wat kunnen we leren van deze expert op het gebied van klantrelaties als we meer offertes willen winnen? Wij hebben het boek van kaft tot kaft gelezen, de pareltjes eruit gepikt om die vandaag eens goed uit te diepen in deze show. Danielle, ik heb een lokale lekkernij voor jou meegenomen uit Den Haag.
Oké. Okay.
Hij is ook nog vegan, omdat ik weet dat jij zo eet.
Uh-huh.
Ik schuif hem hier even over tafel.
Ja, precies.
Hij staat op Koekela. Dat is een begrip bij mij in Bezuidenhout.
Ja.
Hey, en ga jij nou onze podcast en ons een nog warmer hart toedragen? Want zoiets schrijf jij wel in je boek.
Het ziet er wel heel lekker uit, ja. Trouwens. En ook de lokale lekkernij. En het is er één, beste luisteraar. Dus deze is ook echt voor mij.
Of ik ga hem delen. Exclusief voor jou.
Ik ga hem delen. Ja, maar jij kent ze vast, want ook jij mag graag vegan eten.
Precies, ja, precies.
Het ziet er heerlijk uit, maar ik zal hem niet nu opeten.
Nee, beter niet.
Maar dit doet natuurlijk wel, ik bekijk cadeautjes geven om daar even op in te... Dat is natuurlijk altijd wel leuk, of een gadget of zoiets dergelijks. Maar als je het echt afstemt op de persoon, mm-hmm. Ja, dan zit je wel op de human to human kant. Dus echt bedenken, waar zou ik deze persoon nou blij mee kunnen maken?
Ja, precies.
Nou, dat is gelukt.
Dat is gelukt, yes. Oké, nou kijk, dus dit gaat heel goed komen, deze podcast, Thijs.
Nou, zeker. Human to human. Ja, we hebben natuurlijk met heel veel aandacht het boek gelezen. En ik denk, als we het zouden kunnen samenvatten, dan is het een perfecte gids om jouw klant eigenlijk te overdonderen met liefde.
Zakelijke liefde, ja.
Ja, ja.
Het deed me een beetje denken ook aan Dale Carnegie eigenlijk. Hè, met die How to Win Friends, de klassieker.
Ja, ja.
Die me ook heeft geleerd om eigenlijk bijna... voor je gevoel misschien overdreven te doen met aandacht. Maar dat echt heel erg positief kan werken op relaties die je maakt.
Ja.
En je boek zit heel vol met hele praktische tips. Hoe je dat eigenlijk voor elkaar krijgt. En nou ja, dat is denk ik heel erg bruikbaar. Maar ook wel leuk om het even over te hebben natuurlijk. En hoe ver je daarin kan gaan bijvoorbeeld.
Ja.
Hoe zullen we dat dus, het human to human, hoe zullen we dat uitleggen? Heel veel aandacht, maar dat heeft natuurlijk vele facetten.
Ja, want je zegt ook al, hè, voor je gevoel overdonderen met aandacht, overweldigen met aandacht. Dat kan soms zo lijken, maar dat is het niet. Want je kunt bijna niet genoeg aandacht geven. Dat is natuurlijk al belangrijk. Hoe leg je het uit? Nou, op de kaft staat het ook, en zoals ik zei het ook, hè, B2B en B2C staan doorgekrast op het omslag van het boek. Een beetje als knipoog naar van ja, het maakt niet uit of je nou in de zakelijke markt of in de consumentenmarkt werkt. Uiteindelijk heb je altijd met mensen te maken. Hoe dan ook, zelfs al heb je alleen maar online contact met je klanten. Dat zijn nog steeds mensen die aan de andere kant van het scherm zitten. En aandacht zit hem in de kleine dingen die je doet vaak. Maar daar komen we ongetwijfeld met wat voorbeelden ook in deze podcast. Maar het gaat er ook om in dat je daadwerkelijk wilt weten, wie is nou mijn klant? Op het moment dat je wat meer persoonlijk contact hebt, dus echt contact, hè, gesprekken hebt met klanten of bij klanten echt contact hebt, dus niet alleen maar online. Dan ga je iemand ook leren kennen. En dan hoef je echt niet te weten wat iemand hobby's zijn of dat soort dingen. Soms kom je daar wel op. Maar je wilt wel iets weten van ja, wie is deze persoon? En wat is belangrijk? Waar ligt hij wakker van? Waar droomt hij van? Wat verwacht hij van mij? Wat verwacht hij niet van mij? Hoe kunnen wij een hele fijne relatie zakelijk met elkaar hebben?
Ja.
En dat klinkt heel erg open deur. En ja, dat is toch logisch dat je een leuke relatie wil hebben? Ja, dat is heel logisch. Want dat werkt een stuk leuker voor iedereen. Maar je ziet vaak dat het transactionele in verkoop toch de boventoon voert boven de emotionele band die je met elkaar kunt hebben.
Ja.
En zeker in de huidige tijd, digitalisering. Nu hebben we natuurlijk ook nog ChatGPT die van alles doet en al dat soort systemen. Dus het wordt steeds meer digitaal. Ben jij als persoon nog juist de enige die dat menselijke, echte menselijke kan toevoegen? Dus daar zit wel je kracht en ik hoorde laatst ook iemand zeggen, aandacht is een groeimarkt. Dan dacht ik, ja, dat is wel mooi omschreven.
En je zegt eigenlijk, die aandacht daarbij moet je misschien wat meer dan dat je uit jezelf misschien zal doen, vooral persoonlijk maken. En dus op de relatie gaan zitten. En wat minder op de inhoud van de opdracht die je probeert binnen te halen. Of moet je daar een evenwicht in zoeken?
Ja, je zoekt er wel een evenwicht in. Ik geef wel eens in de workshops, als we het over gesprekstechnieken hebben, zeg ik van nou, focus nou eens voor 60% maar op inhoud. En voor 40% alleen maar op de relatie. Hoe gaan wij leuk met elkaar samenwerken? En voorheen, ik geef nu een jaar of ruim 15 dit soort workshops en lezingen over klantgerichtheid en commercie, ging het over de USP's, de Unique Selling Points. Nou, wel bekend, hè? Ja. De mooie verkooppraatjes en de gladde verhalen soms. En de opsomming van, kijk, ons is goed zijn in dit en dit en dat en dat. En tegenwoordig, en dat is al een aantal jaren geleden verschoven, gaat het veel meer over de UBR's, de Unique Buying Reasons. Ja. Waarom, klant, wil jij aan mij überhaupt jouw euro's uitgeven? Dat vraagt om hele andere vragen. Dat vraagt om een heel ander soort gesprek dan achterhalen wat heb je nodig en kijk, dit kan ik voor je bieden.
Ja, is dat ook wat je in je boek bedoelt met als je schrijft verkopen is aankopen geworden? Ja, of gaat dat ergens anders over?
Nee, dat klopt wel. Ja, vroeger moest je verkopen, hè, deed je je best, dan ging je allemaal vertellen en kijken, want dit kan het product en dat doet onze dienst. En weet je, ik chargeer het, hè, maar dat is wat je deed. En nu ga je kijken, wat heeft die klant nu echt nodig en hoe kan ik hem of haar helpen met de aankoop bij mij? Want dat is natuurlijk dan wel het idee dat ze bij jou kopen.
Maar verkopen is helpen met aankopen,
ja,
zeg maar.
Dat is een mooie. Ja, klopt.
Hey, en wat is volgens jou de meest gemaakte fout van salesmensen, als je het vanuit human-to-human perspectief bekijkt?
Nou, toch wel het soms in de comfortzone blijven van de inhoud. Hmm. En dat hoeft niet per se het scoren en het gaan voor de deal te zijn. Hè? Want dan zit je weer op die verkooppraatjes en dat kan. Maar voor de lange termijn is dat niet altijd succesvol. Nee. Maar te veel binnen de comfortzone van de inhoud blijven. Want daar weet je alles van. Je weet alles van je product of je weet alles van je dienst. Ja. En hoe zorg je er nou voor dat je juist laat zien, wij zijn anders in hoe wij met onze klanten omgaan. Ja. Want die inhoud, die hebben ze bij concurrent X en concurrent Y ook wel.
Ja, precies. Ja. En als je zegt 40% focussen op de relatie, hoe ziet dat er dan concreet uit? Bijvoorbeeld als ik in zo'n gesprek zit, wat doe ik dan, behalve iets lekkers van de bakker meenemen?
Dat is bijvoorbeeld
een goed begin.
Nou, ik kan wel een paar voorbeelden geven. Wat ik zelf altijd een erg leuke binnenkomer vind in gesprekken, of binnenkomen is een beetje in het eerste deel van je gesprek. Dan gaat het vaak over, goh, wat zitten jullie hier leuk? Of het schilderij. Of nee, ik heb wel een beetje
heb
die standaard.
Heb je het kunnen vinden?
Ja, heb je het kunnen
vinden? Iemand vanochtend nog?
Ja, ik heb Google Maps.
Ik ben er toch. Sorry, als je dit luistert. Ja, maar ik heb de grap tegen hem zelf ook gemaakt.
Ja, die is wel ook trouwens leuk. Ja, ik ben er toch. Maar er zijn een beetje die standaard, die verwacht je. He, dat doet bijna iedereen. Wat ik een hele leuke techniek vind, is het stellen van de complimenteuze vraag.
Complimenteuze vraag?
Ja, en dat is ergens in het begin. En dat kan zijn als je van de receptie naar de vergaderruimte loopt, of gewoon als je even chit-chat, je zit net aan tafel, kopje koffie. En wat de complimenteuze vraag is dat je een compliment maakt. En daar stel je vragen over. Dat betekent, als jij een compliment wil maken, dat je van tevoren wel iets moet weten, hè, waar je dat compliment over geeft. Dus je gaat je al veel meer verdiepen in de bedrijf en bijvoorbeeld de persoon waar je het bedrijf, persoon waar je gesprek mee hebt. Door even op LinkedIn te kijken en dan zie je bijvoorbeeld een post die een heleboel likes heeft gehad. Of je ziet dat iemand al 15 jaar ergens werkt. Of ik noem maar wat. Daar maak je een compliment over. Joh, je werkt hier al lang, sinds je verschillende functies hebt gehad. Wat vond je nou het allerleukste? Of waar ben je nou het meest trots op? Dus dat is dan de vraag die daarop volgt. Wat er gebeurt als je dat doet, als je dus eerst iets positiefs zegt, iets welgemeens dan uiteraard ook.
Wel
mag wel even gezegd worden. En je stelt daar een vraag over, dan stapt zo iemand ook meteen in die positieve sfeer, positieve stemming. En dat is een heel andere dynamiek die je dan in je gesprek al meteen brengt.
Ja.
Dat is een voorbeeld van wat dat is dan het begin. Maar ook het tweede voorbeeld, als je kijkt naar vragen stellen, dat weten we allemaal wel. Oh, dat is heel belangrijk en zo. En dat is ook zo.
Samenvatten.
En door weer doorvragen.
Ja.
Precies. En dan ga je, ik noem ze altijd, de relatiegerichte vragen stellen. Dat zijn dus de vragen die gaan niet over de inhoud, maar wel over hoe gaan wij het nou heel lang leuk met elkaar hebben zakelijk.
Ja.
Vragen als, Nou, wat verwacht je van mij, wat niet? Ja. Hoe groot schat je de kans, hè, op een schaal van 1 tot 10 dat je zaken met ons kan doen? Nou, een 7. Oh, wat moet ik ervoor doen om er een 9 van maken te maken? Dan kan je een beetje, als okay. het gesprek ernaar is, leuk ja. Grapje over maken. Ja. Maar ook soms de simpele vraag van, goh, wat is voor jou reden om voor ons te gaan kiezen? Of als je gaat kiezen voor een partij als de onze, waar baseer je dan die keuze op? Hè? Wat zijn voor jou de belangrijkste redenen? Gaat het om prijs? Gaat het om, noem het maar wat, hè? Het aanbod? Dus echt kijken, wat vind jij belangrijk tegelijkertijd? Want dat doe je enerzijds om te achterhalen. Wat vind jij dan belangrijk, beste potentiële klant? Mm-hmm. Anderzijds kun je dan ook voor jezelf bepalen of jij wil en kan ik hier aan voldoen? Ja. Als een klant eisen heeft waarvan jij denkt, dat wordt wel een beetje lastig bij ons.
Dus ook een beetje kwalificeren wat je aan het doen
precies,
bent.
Precies, ja.
Ja, ik moest bij de complimenteuze vraag als eerste denken, deed het pijn toen jij uit de hemel viel?
Oh, ja.
Van die leuke pick-up lines in de bar.
Nou ja, leuk. Dat ja, maak precies. jij ervan, Thijs.
Hollende hoogte.
Nee, maar wat ik meer wil zeggen.
Maar dit is toch gewoon de laatste keer dat jij die hebt gebruikt. Dus wat is het? 20 jaar geleden.
Toen was hij heel leuk.
Maar wat ik eigenlijk meer daarmee wil zeggen, is dat je er natuurlijk ook heel erg de mist in kan gaan.
En je ziet wel met dat soort cliché-achtige vragen.
Ja, dus dat moet je wel. Ja, clichés ontwijken. Dus het is nog best wel een skill om de juiste vragen daarin te bedenken.
En complimenten,
Wat ik me ook voor kan stellen is dat het zich ook ontwikkelt. Hè. Ik denk dat nieuwere generaties heel erg getraind zijn in het herkennen van tactieken, sales-tactieken, reclames. Heb je daar misschien een idee over hoe zich dat heeft ontwikkeld? En hoe je misschien anders omgaat met een millennial dan met een boomer, bijvoorbeeld.
Ja, daar zit sowieso
dus
natuurlijk veel
hoe snel ze onder de indruk zijn, bedoel je? Van je...
Ja, of dat trucs op een gegeven moment niet meer werken. Of dat het zo obvious aanvoelt als een tactiek dat je er niet meer intuint. Bijvoorbeeld, ik krijg weer een aanzichtkaart. Dat is nou de 10e, bijvoorbeeld. Hè? Dat je op een gegeven moment gaat...
Dat een millennial dan snapt van, er staat een vinkje aan in CRM dat ze jarig is. Terwijl mijn moeder misschien enorm onder de indruk is dat je aan haar hebt gedacht of zo. Ja. Hè? Zit daar een verschil in?
Ja, dat je soms hoort van, als je die vraag stelt, zo, je hebt een goede CRM. Nou, gaat goed hoor, met mijn moeder. Bijvoorbeeld, hè? Dat ik kan me voorstellen dat naarmate je dat meer gebruikt, dat ook... Ja. Dan moet je het heel subtiel kunnen brengen. Wil je ook die hele gevoelige millennials ermee...
Ja, herken je dat?
Nou, je ziet natuurlijk zeker wel dat verschil tussen, zeg maar, ik noem het even de 40-plussers. Hè? Wij zijn anders opgegroeid. Mm-hmm. ik behoor tot de groep. Mm-hmm. En de echt jongeren. Tegelijkertijd zijn juist ook de jongeren wel heel erg gevoelig voor bijvoorbeeld een compliment of die echte aandacht. Want de echte aandacht op Instagram en al die andere platforms.
Precies.
Ja, dat is toch een bepaald soort aandacht. Hè? Maar dat is niet de menselijke aandacht die je in een gesprek kunt hebben of aan de telefoon met elkaar kunt hebben.
Dat is waar.
Maar het is wel kijken van wat, en dan zit je ook weer een beetje op de unique buying reason-achtige kant. Waar wordt deze klant nou blij van?
Aan. Ja.
Als jij weet dat iemand super mega gezond alleen maar eet en sport en je komt met een taartje aanzetten.
Ja.
Ja, dan kan je de plank net eventjes... Ik sport heel graag, hè? Maar deze gaat op.
Oh jee. Nee,
voor mij had je gewoon een snelle Jelle meegenomen voor bij het fietsen. Ja.
Nee, maar snap je? Dus je moet wel echt kijken, wat is nou voor jou? Daarom zijn die standaard relatiegeschenken ook
een beetje de
plank. Heel ingewikkeld.
Ja, daar ben jij niet van, hè? Van standaard fles wijn met kerst of zo.
Nee. Nou ja, nee. Nee, sowieso al niet met kerst. Nee. Ik zou altijd een ander moment in het jaar kiezen, want dan val je op.
Ja.
En als iemand echt een wijnliever hebt, doen. Hè, dan moet je dat zeker doen.
Het.
Maar anders zou je kijken, waar wordt deze persoon nou echt enthousiast van?
Ja. Nou ja, ik snap wel wat je zegt over dat zelfs ook misschien juist wel de millennials daar behoefte aan hebben. En ik vraag me ook af, kijk even naar Thijs. Ik kijk altijd graag met die bril van neuropsychologie en hoe werkt het brein. Denk ik, is er echt zoveel verschil in hoe ons brein werkt op het gebied van gezien, gehoord en begrepen willen worden. Ik denk dat eigenlijk voor iedereen geldt. Of je nou 20 of 80 bent. Dat je denkt van, je ego draait er gewoon lekker op. Je denkt van, ik krijg oprechte aandacht. Met de nadruk op oprecht.
Ja.
Nee, dus in essentie is dat hetzelfde. Het is alleen dat die voelsprieten zo goed zijn afgesteld.
Ja.
Op reclame.
Ja, precies. Maar en dan is het ook, hoe verdiep je je in je klant? Hè? Of in je potentiële klant? Want ik noemde net even van, kijk eens naar wat voor nieuwsdingen of op LinkedIn. Dat zijn een beetje de standaard manieren.
Ja.
Ik ben ook altijd een erg groot fan van Google Alerts.
Oh ja.
Dus een alert instellen op de bedrijfsnaam waar je zaken mee doet. Of soms kan het op persoonsnaam als het wat iemand is die wat meer bijvoorbeeld in de media verschijnt.
Mm-hmm.
En op het moment dat er dan ergens op internet iets over dat bedrijf verschijnt op een website, krijg jij daar een melding van.
Ja.
En daar zit, nou, dat is 80% nice to know delete, ja, hè? Daar heb je niks aan.
Mee, ja.
Maar er zitten af en toe van die pareltjes tussen dat je denkt, ja, dit kan ik in een gesprek gebruiken. Of hey, ja, dit is echt zo gaaf, ik stuur een appje of een mailtje naar, ja, die persoon of zoiets.
En wat is dan het effect? Hoe reageert zo'n klant dan? Of?
Nou, heel vaak verwachten ze dat niet. Want niemand denkt natuurlijk, jij zit de hele dag te monitoren waar ons bedrijf mee bezig is. Hè? Dat zou ook niet kunnen, moet je ook niet willen. Maar dit soort tools helpen je wel om op de hoogte te blijven. En soms is het ook gewoon interessante informatie om te hebben.
Ja.
Waar je misschien wel nu niks mee doet. Maar dan weet je wel weer wat meer van zo'n klant.
Ja, precies.
Ja, er passeren natuurlijk al heel wat concrete tips, ja, de revue. En het zijn er natuurlijk, als je het hele boek erbij pakt, nog een berg meer.
Ja.
En eigenlijk creëer je daarmee een soort van aandachtsmachine. Hè? Dus
ja.
Waarmee je op de juiste momenten de juiste incentives kan geven. Ja. Dat je ergens een laadje hebt met cadeautjes voor klanten in dat segment.
Een blije klantenkast.
Zo, ja. Het is best een aandachtsmachine eigenlijk die je optuigt aan de hand daarvan. Maar hoe organiseer je nou zoiets? Je moet denk ik daar tijd voor nemen en dat moet
wel
je allemaal
bijhouden. Een soort systeempje hebben of zo.
Ja, systeem is denk ik wel een mooie. En dat gaat natuurlijk ook niet alleen maar over tastbare dingen. Want ja, af en toe iets geven of de aanzichtkaart sturen, dat is leuk. Hou dan wel bij wie je een aanzichtkaart stuurt. Ja, zodat je niet elk kwartaal met een aanzichtkaart aankomt, zetten we bij wijze van spreken. Maar ook dat is een systeem. Ja, het begint natuurlijk wel met het echt willen kennen van je klant. En natuurlijk als jij ZZP'er bent en je hebt 50 klanten, dan is dat een heel stuk makkelijker dan wanneer jij bij een grote organisatie werkt en je hebt een 200, 300 klanten te bedienen.
Klanten, ja.
Maar goed, daar ga je ook dan, kun je een gradatie natuurlijk in maken.
Segmenteren, ja.
Exact. Het begint wel met de mens, de klant zien als mens. En ik maak nog wel eens de grappen, niet als pratende portemonnee. Mm-hmm. Want dat heb je dan natuurlijk ook nog wel eens. Mensen denken, oh, er is weer zoveel omzet erbij. Hè? Dat is mooi, bedankt voor de opdracht.
20% van mijn targets erbij.
Ja, 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 precies. Nou, hartstikke gefeliciteerd. Maar dan heb je nog niet zoveel interesse in de mensen. Nee. Het is wel fijn als je dat van nature een beetje hebt. En anders kun je het ook aanleren. Dat is niet heel erg.
Nee.
En je mag ook dingen natuurlijk faciliteren. Hè? Wij hebben ook een verjaardagskalender thuis. Want ik onthoud echt niet alle verjaardagen. Nee. Dus en dat doe je natuurlijk voor je klanten ook. Je noteert ergens, heeft 3 honden. Daar gaat hij elke week heel lang mee wandelen. Dat jij weet, nou weet je wat, ik geef al niks met kerst. Ik geef ook geen fles wijn. Ik rij gewoon in april een keer langs de dierenwinkel en ik koop een zakje hondenkoekjes en een paar speelballen. En dat geef ik als cadeautje aan mijn klant die zo dol is op honden.
Ja.
Dus dingen vastleggen helpt. Zowel de persoonlijke dingen die je weet van iemand. Hè. Nou, werkt hier al 15 jaar en dat vond ik hartstikke leuk. Noteer het maar.
Ja.
Plus, noteer ook wat je doet aan contact. Ik geef meestal als richtlijn, als je het hebt over netvliesmanagement noem ik het in het boek. Hè? Een soort van relatiebeheer, maar hoe blijf je op het netvlies van je klanten staan? Kom 1 keer per kwartaal voorbij, minstens. En dan niet op de geëikte momenten. We hebben een kennismakingsgesprek en ik maak een offerte. En dan bel ik na en dan gaan we beginnen met de opdracht. Weet je, dat verwacht de klant.
Ja, dat is sowieso.
Maar tussen al dat soort contacten, zorg ervoor dat je 1 keer per kwartaal voorbij komt. Ja. Dat kan zo simpel zijn als reageren op een LinkedIn-bericht. Goh, wat een interessant artikel, deel je, bedankt, daar kan ik ook wat mee. Mm-hmm. Iemand ziet weer eventjes jouw naam of je hebt weer even een contact. En dat kan dus ook zijn een klein cadeautje of gewoon eens bellen van, joh, hoe is het? Ik kwam op internet tegen dat jullie daar en daar een project hebben. Wat leuk.
Ja.
Vertel.
Ja, precies.
Ja.
Het vergt wel een beetje een aparte mindset, kan ik me voorstellen. Dat je even moet schakelen van, oké, ik ga even in de netvlies management modus.
Ja, ja.
En dat ik zeg van, nou, ik pak iedere week even een uurtje of een dagdeel per maand of zoiets. En dan hangt het misschien een beetje vanaf hoe belangrijk of hoe groot jouw salesrol is. Of dat je zegt van, nou, ik pak daar de helft van mijn tijd voor of een tiende. Waar moet je rekening mee houden? Ja. Hoe doe je dat zelf?
Nou, dat zeg je ook wel terecht. Het ligt ook aan je functie natuurlijk.
Ja.
Dus dat is belangrijk om te kijken. Maar het is een beetje net als met sport, hè. Als je 1 keer in de week denkt, ga naar de sportschool enorm knallen. En er komt net iets tussen, dan ga je alweer niet.
Nee.
Dat is met relatiebeheer ook, want dan ineens is de waan van de dag er, of die spoedklus die gedaan moet worden. Dus ik zou zeggen, blok elke dag een kwartier of zo, of een half uur. Ergens op een moment dat je weet, nou, dat is meestal rustig, begin van de dag, of juist net na de lunch, of om 4 uur 's middags. Dus de structuur in je agenda is altijd, denk ik, heel slim.
Ja.
En doe dan iets. En dat kan dus zijn dat je op maandag denkt, nou, deze 5 klanten, daar ga ik deze week. Of ik bel ze, of ik stuur een mailtje, of ik laat even iets van me horen. En dan komt dat
even
ook wel.
Even die telefoontjes. Ja, toch een beetje waar we het in onze vorige aflevering over hadden, Thijs, met Thomas Planken. We hebben het over de analogie met de wielersport gehad. Toen riep ik nog iets over de consistentie van trainen. Van weet je, uiteindelijk als je beter wil worden, moet je gewoon consistent trainen. Maar niet, hè, sommige mensen gaan dan één keer per week iets heel heftigs proberen.
Ja.
En dan komt het er niet van, want het is dan ook veel te zwaar. Dus gewoon elke keer een beetje en dan word je uiteindelijk beter.
En stel dat je dus elke dag dat half uurtje inplant en er is een keer een spoedklus, dan heb je die andere vier dagen het nog wel gedaan.
Vier keer een half uurtje.
Precies, ja.
Hey, en human to human in offertes specifiek, als we die er eens even uitpikken. We zitten toch bij de, of jij zit toch nu bij ons in offerte podcast.
Laten we het daar eens over
hebben. Wat is jouw visie daarop? Hoe vertaalt zich dat?
Nou, dat vertaalt zich. Enerzijds, dat is natuurlijk wel een logisch iets, maar dat kan ik jullie beter aankijken. Het gebeurt niet altijd echt die vertaalslag maken van wat wil nou die klant? En dat ook laten terugkomen in de woorden van de klant. En het zo opschrijven dat iemand het echt voor zich ziet als hij het leest. Van, oh ja, dit gaan we dan bereiken met het product of de dienst of wat het ook is. Dus het op die manier vertalen, dat is er één. Het is ook, als het goed is in je gesprek, heb je dus achterhaald wat is voor jou belangrijk om voor ons te kiezen. Hè? Wat worden jouw besliscriteria? Ja. Daar speel je op in zo'n offerte. En dan kun je nog steeds natuurlijk je product of je dienst, dat omschrijf je op de manier waarop het gaat helpen. Mm-hmm. Maar je haakt wel in op, hè, en dat zorgt ervoor dat het voordeel voor u is, et cetera, et cetera. Ja,
die voordelen benoemen, die unique buying reasons.
Nou, vooral dat is natuurlijk ook een verkoopvaardigheid. We kunnen heel goed vertellen wat is het en wat doet het.
Ja.
Maar wat is het voordeel voor de klant, dat vergeten we dan vaak. Want voor ons is dat logisch. Ja, maar we hebben een hele goede service, we zijn 24 uur per dag bereikbaar.
Ja.
Oké.
Ja, kan ik dus.
Dus, precies. Maar wat heb jij daaraan?
Zo wat vraag stellen.
Precies. Zolang je die kunt stellen, kun je nog veel verder.
Ja.
En dan is natuurlijk de tweede vraag, hoe belangrijk vindt deze klant dat? Want als hij het minder belangrijk vindt, hoef je het ook niet te vermelden.
Nee.
Dus dat is er één. Ik denk ook, ik ben een groot voorstander van referenties in offertes.
Ja.
Referentieprojecten of gewoon quotes van bestaande klanten. Die kun je natuurlijk standaard op zo'n pagina of iets dergelijks neerzetten.
Ja, hoef je niet elke keer opnieuw het wiel vooruit te vinden.
Nee, precies. Je zou ook kunnen kijken. Nou, dit is een bedrijf in de bouwsector. We hebben wel vaker voor de bouw gewerkt. Dus ik zoek de referenties van onze bouwklanten op.
Ja, zeker.
Dus dat je dat nog wel net iets meer afstemt. Of op vergelijkbare projecten of vergelijkbare producten die ze hebben afgenomen.
Ja.
Dus dat het niet helemaal standaard is.
Nee. Nou ja, als ik kijk naar de offertesoftware waar mijn bedrijf mee werkt. Ik heb gewoon in de contentbibliotheek een stuk of 5 testimonialpagina's hangen. Dan zeg ik, deze is voor IT, deze is voor de bouw, deze is voor HR. En deze, staat dan een of ander ronkend citaat van een blije klant en nog wat logo's eronder.
Ja.
Maar ik ga inderdaad niet een HR, hè, en ik ga een uitzendbureau niet overtuigen om zaken met mij te doen, omdat ik zo'n leuk een ICT-bedrijf heb meegeholpen of zo.
Dat werkt niet. Nee, precies. Dus je kunt het standaardiseren precies op de manier waarop jij het doet. Hè. Je hebt een aantal varianten. En die fris je zo eens in het half jaar of het jaar nog een keer op, want dan heb je weer nieuwe referenties.
Ja.
En dat is dan allemaal meer op de, als het goed is wel.
Ja, dan denk ik, oh ja shit, ik moet weer referenties vragen. Dan ga ik dat weer als een malle doen.
Kun je mooi in de zomer, vind ik altijd voor mezelf in ieder geval, in de zomer zijn dat mijn klus. Want dan is mijn werk als spreker en trainer is redelijk beperkt.
Ja.
Dus dan doe ik dat.
Dan ga je dat soort, dat is een goeie.
Andersom, wat natuurlijk ook in offertes heel leuk is, is hoe presenteer je jezelf. Daar kun je ook het riedeltje, de twee alinea's, wij doen dit en wij zijn daar goed in, dat kan. Wat ik heel leuk vind, is als offertes een beetje beeldend zijn.
Ja.
Dus als jij een bedrijfsfilmpje hebt, dan zet je dat in je offerte. En in offerte software kan het ook daadwerkelijk afspelen tegelijkertijd.
Toch, Thijs?
Nee, maar er is dan gaat het ook meteen spelen.
En dat je een video erin kan doen.
Bijvoorbeeld, of hem. En kan dat niet, of met een podcast, kan dat natuurlijk ook. Als je een podcast maakt, die kun je op een of andere manier dan ook laten afspelen. En werk je met andersoortige programma's, dan kun je in ieder geval ook de afbeelding erin zetten.
Ja.
En dan wel aanklikbaar maken, zodat iemand naar YouTube bijvoorbeeld gaat. Maar dat maakt het wel weer leuker dan door heel droog lezen. Nou, de Saskia, die kan iets met winnende offertes. En weet je wel, laat maar zien dan iets.
Ja.
Dus ja.
Nu kost aandacht altijd ook tijd. Dat geldt natuurlijk ook voor offertes.
En energie.
We zeggen eigenlijk al een beetje, je moet het wel standaardiseren. Maar hoe leg je nou die lat? Is dat afhankelijk van hoe groot de opdracht is bijvoorbeeld? Hoeveel tijd kun je eraan besteden? Moet je dat zien te automatiseren? Dat is natuurlijk wel iets wat met aandacht komt kijken. Hè? Dat kost
aandacht
tijd.
Geven. Ja.
Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor? Ik maak software waarmee je abonnementen op abonnementsbasis.
Ja. Ja.
Hoe zorg je ervoor dat je daar genoeg aandacht aan geeft, terwijl natuurlijk het volume vrij hoog is? Hoe schaal je de aandacht? kan dat?
Ja, ik denk dat je dan, waar we het net heel kort al even over hadden, gaat kijken van je segmenten maken van je klanten. Jij hebt bijvoorbeeld abonnementen, je hebt een van verschillende prijskategorieën. Dat wil niet zeggen dat de ene klant belangrijker is dan de andere, want iedereen is uiteindelijk klant. Ja. Maar je kunt wel kijken, van, nou, voor de hele grote bedrijven ga ik een ander soort aandacht toepassen dan voor de ZZP'er. Die zit ook niet te wachten op elke keer weer een telefoontje van mij waarschijnlijk. Nee. Dus ik denk dat dat verstandig is. Maar en ik vind het overigens niet altijd verstandig om aandacht te hangen aan omzetvolume. Natuurlijk, als een klant jou meer omzet genereert, dan ben je daar extra blij mee waarschijnlijk. Dus dan kun je misschien kijken van, nou, kan ik daar dan misschien een keer extra langs gaan of dat soort dingen. Ja. Maar het is niet dat een kleinere klant dan maar niks hoeft te krijgen of zo. Of die scheep je af met een leuk appje op zijn verjaardag. Ik noem maar wat. Dus, en het zitten, maar dat is dan voor mij persoonlijk ook nog wel in de persoonlijke klik die je hebt. Met sommige klanten kun je echt lezen en schrijven en zit je ook heel snel wat meer op persoonlijk vlak. En heb je het wel over het wielrennen of het sporten of weet ik het waar, wat voor dingen iemand doet. Dan ga je al veel sneller dat je denkt, oh, ik las nou toch iets leuks, dat moet ik eens even doorsturen. Want daar hadden we het laatst over, dus maar dat zit op een gegeven moment in je systeem.
Dan wordt het echt een beetje liefde. En bij anderen kom je daar nooit en moet je misschien accepteren van, oké, wij hebben gewoon... Wij hebben een zakelijke,
professionele relatie.
En dat is het dan ook of zo.
Ja, ja. Dus dat voel je. Daar kun je niet zoveel in... er mag zeker verschil in zitten. Als je maar wel elke klant echte aandacht geeft. Ja. Dat vind ik dan wel.
Ja, dan moet natuurlijk geen klant van 5 euro per maand zijn. Dan rendeert dat misschien niet. Nee. Want je moet, als je het gewoon heel erg droog bekijkt, zou je kunnen zeggen, nou, zou je dan een formule hebben van, ik wil een bepaald percentage van... De omzet keer hoe leuk ik een klant vind. Ja, sorry, ik vind het leuk om dingen formules te bedenken. Ja. Het is meer van, wat ik meer wil zeggen is van aandacht kost tijd. En uiteindelijk moet het natuurlijk wel ergens gaan renderen. Dus,
je kunt het deels ook wel automatiseren, toch? Er zijn heel veel tools in de markt waarmee je... En als je content goed schrijft, dan kun je... En dat doen wij voor offerteteksten ook. Zeg ik, oké, we standaardiseren minstens 80% met een maatwerkgevoel voor de klant.
Ja, tuurlijk. Ja,
Dus als jij goede mailfunnel opzet of zo voor je 5-euro klanten... dan kunnen ze misschien nog steeds wel het gevoel hebben van, oké, ik krijg aandacht. Maar het is inderdaad niet op het niveau van ze komen hondenbrokjes brengen of zo. Dat gaat dan niet...
Maar goed, dat kost dan geld, hondenbrokjes ook nog. Hè? Dus dan ben je alweer een maand omzet kwijt.
Ja, dat is wel meer dan 5 euro. Ja. Precies. Dan diepte investering ineens.
Ja. Maar een compliment is ook aandacht.
Ja.
En een LinkedIn-reactie is natuurlijk ook... En dan even wat meer dan een duimpje. Hè? Wel gewoon even echt iets inhoudelijks
zeggen. Ja, ik heb over LinkedIn zo nog wel even een tip. Ik zit te denken over compliment. Je kunt natuurlijk als iemand een jaar klant bij jou is... kun je ook even een berichtje sturen. Ik feliciteert. Je bent al een jaar klant van onze offerte. En hopelijk heb je er al heel veel mooie klanten mee binnengehaald. Hm. Moet je natuurlijk wel eventjes aan denken. Maar dat kost... Nou, een minuut. Mm-hmm. Ja. Dat is een klant dan misschien ook wel weer waard. Hè? Ik zeg het even flauw. Nee, dat is hier wel waard. Ja. Over LinkedIn. Want LinkedIn, ik weet niet hoe het bij jullie is op die tijdlijnen. Maar het is, het algoritme is er natuurlijk al. LinkedIn vind ik is ook wat te human aan het worden.
Human to human.
Op sommige vlakken in ieder geval.
Ik heb veel trouw- en babyfoto's en mensen die zeggen... Ik heb lang over nagedacht om dit te posten, maar...
Daar heb ik dan laatst een podcast over gemaakt, onder andere. Ik heb mijn knie gestoten en nu zag ik het leven ineens heel anders. En hartstikke leuk, maar als er geen zakelijk link zit, zou ik het niet doen. Maar dat is een andere discussie. Maar op LinkedIn, sinds een tijdje, heb je ook het belletje. Kennen jullie het belletje?
Ja.
Nee.
Maar leg even uit. Nou, voor de
ook voor als je op iemands profiel kijkt, heb je die headerfoto en dan staat er links staat de foto van de persoon. En dan rechts aan de rechterkant van het profiel staat een belletje. Hmm. Zo'n icoontje. Ja, dat is echt een topfunctie, zeker voor klantgerichtheid. Dat kun je dus aanklikken. Daar krijgt iemand geen reactie of geen melding van. Dus niet, Thijs heeft bij jou het belletje geklikt op je profiel. En hij heeft het ook weer uitgeklikt. Dus
Thijs,
dat gebeurt niet.
Volgt hij niet meer.
En wat er dan gebeurt, is op het moment, stel jij volgt dat mijn profiel via het belletje. En ik post iets nieuws, dan krijg jij daar een melding van. Ja. Terwijl de kans dat jij dat zou zien als je toevallig inlogt en heel even een half minuut door je tijdlijn scrolt, die is veel kleiner.
Dan ben je nog bezig met al die trouwfoto's en
precies,
meningen over demonstraties.
Dacht, nou,
en,
vandaag hoeft die Danielle niet te zien. Dus, dan, dus op die manier, dat is hetzelfde als Google Alerts op je klanten instellen, kun je natuurlijk ook mensen volgen via dat belletje. En dan weet je wanneer ze iets posten. Nou, als je pech hebt, heb je één zo'n klant ertussen zitten die 30 posts per dag doen. Zou ik het belletje weer van uitzetten? Ja. Maar gemiddeld genomen is dat gewoon heel goed te doen. Ja. Dan is aandacht geven ook ineens weer heel makkelijk. Want je kijkt eens per dag of een paar keer per week even de belletjes langs. Denk, oh, dat is interessant, ja. Dan like of dan reageer ik en klaar. Weet je, dan kost het maar een paar minuten.
Ja, en daarmee gaan ze deels, hebben ze ook wel naar de onbetaalde accounts gehaald, wat eerst in die premium accounts zat, toch? Van, ik weet dat heel veel salesmensen dit gebruiken om prospects een beetje klantkennis om te bouwen en te snappen van waar zijn ze nou mee bezig. Maar dat kan dan eigenlijk sowieso.
Ja.
Dus je hoeft het misschien niet eens alleen bij klanten, maar ook als je bezig bent om een offerte te maken.
Zeker.
Er zitten best wel vaak interessante haakjes tussen, vind ik. Die gebruik ik dan bijvoorbeeld in de introductie. En dan zegt zo'n klant echt, hoe weet jij dat nou weer? Ik zeg, ik
ben gewoon goed.
Ik ben gewoon heel goed. Ik zeg, ik verkoop offerte templates, dus ik moest met iets goeds komen. Maar je kunt het ook in je offerte gebruiken. En ook daar verrast het wel.
Zeker. En dat zijn dan de dingen. Je haalt ergens informatie vandaan en daar doe je iets mee in een gesprek of in een offerte.
Ja, waardoor ze denken, oh. En als ik dan weer even naar de psychologie vertaal, het is toch weer even die ego-trip voor de ander die denkt van, oh, ik ben gehoord, gezien, begrepen.
Ja.
Ah, vind ik belangrijk.
Maar dat is ook lekker, toch? Het is fijn als iemand zich echt in jou wil verdiepen. En dat daar allerlei technieken achter zitten. Ja, dat mag.
Dat is prima. Ja. Hey, over technieken gesproken, nog even als een van de afsluitende vragen, denk ik. Die mysterieuze halve Nelson techniek, heb jij het in jouw boek over.
Kun je die eens even...
Het was iets met salesgesprekken, toch? Of is het ook voor offertes? De afsluiting van je offerte?
Nou, de halve Nelson, het is een afsluittechniek in gesprekken, maar kan even goed ook natuurlijk wel op een of andere manier terugkomen in offerte. Dat is de stel dat vraag, zeg ik altijd. Ah. Nou, stel dat we het nou over de prijzen eens zijn, gaan we dan met elkaar zaken doen.
Ja.
Want dat is wel leuk, want wat ik vaak zie als je hebt de offerte gestuurd, die maak je als het goed is alleen maar als je denkt van nou, er is een serieus slagingskans.
Ja.
Dus dat heb je al in je salesgesprek getackled. Dan ga je hem nabellen. En wat gebeurt er dan? Ik weet niet hoe jij dat, dat ervaren. Dan wordt er gebeld. Ja, met die en die van bedrijf XYZ heeft u de offerte ontvangen en heeft u er al naar gekeken. Dat is de ideale. Ja, precies. Het is al niet onderscheidend.
Een belletje onderzijds. Dat absoluut niet mag.
Ja, daar een lekker jingle onder.
En het is meteen de mogelijkheid om te zeggen: oh nee, nog niet naar gekeken. Of zoiets dergelijks. Hè?
Ja, dan geef je leg je hem wel voor op de stip om richting afwijzing te gaan. Zeg maar.
Precies.
Of om in ieder geval uitstel.
Dat vooral. Ja, afwijzing hoeft niet eens, maar ja. Hè.
Nee, dus, nog niet naar gekeken. Weet je, wij bellen jou wel als we zo ver zijn. Nou zit ik in de wachtstand.
Precies, ik wil de regie hebben. En dat, ja, dus wat is je eerste vraag? Ga je stellen, als je een offerte nabelt, wat spreek je het meeste aan? Of zo. Dus weer datzelfde als de complimenteuze vraag. Zoek naar iets positiefs. Want dan zet je het in de positieve stand.
Ja.
En als die prijs dan niet goed is, nou, dan komt dat vanzelf nog wel. Ja. Of als er iets anders niet goed is. Dus de halve Nelson, stel dat.
Jeetje, nou, dat is wat een wereld te winnen, joh, in die human to human. Maar gezien de tijd ook, denk ik, en de aandachtspannen van het onbewuste brein en zo. Laten we naar de WVTTK gaan, Thijs.
Heb jij nog iets leuks?
Ja, menselijke taal. Ik dacht, als we het nou over human to human hebben, wil ik toch nog even ons takkie stokpaardje bereiden van duidelijke taal. Hè? Ik zie heel vaak dat mensen dan de aanname doen van ja, professioneel is beter. Als ik zakelijk schrijf, dan kom ik professioneel over. En terwijl er heel veel interessante wetenschappelijke literatuur is die laat zien dat je juist op het moment dat je wat zakelijker en mensen toch ook wat wolliger gaat schrijven, dat je echt zowel op betrouwbaarheid van je boodschap als ook op sympathie en geloofwaardigheid en begrijpelijkheid jezelf enorm onderuit haalt. Dus het is gewoon een heel slecht idee. Dus je ondergraaft de processing fluency en ze vinden jou als afzender ineens een beetje vage dodo worden. Dus ja, mensen, koop die takkie, zet hem op je bureau. Human to human offertes betekent ook menselijke taal.
Ja, bijna dicht naar je spreektaal toe.
Ja, zakelijke spreektaal. Ja, weet je zit ook niet. Dan heb je vanzelf de goede nuance wel als je aan tafel zit. Dus als je dat ook in je offerte doet.
Zeker.
Dat vind ik ook wel belangrijk als je het over human to human hebt.
Ja, ik denk dat het aandacht geven en de menselijke factor, dat het best wel een veel terugkerend element is ook in de podcast.
Ja, zeker. Ja.
Dus de tip zou bijna zijn, luister deze podcast, maar dat doe je nu al. dus heb jij verder nog tips voor ons, Danielle? Nog iets leuks? Of?
Voor de luisteraar.
Voor de luisteraar.
Ja. Hij is heel kort ter sprake gekomen. Maar doe altijd aan netvliesmanagement. Dus zorg dat je voorbij komt. En ook als je die klant nog niet binnenhaalt. Dan niet denken, ze kiezen nou voor concurrent ABC. En de komende 2 jaar zit er niks in. Wel in beeld blijven. Wel in de mens geïnteresseerd blijven. En ook een beetje van jezelf durven laten zien. Want als het alleen maar halen is van, en wie ben jij als persoon? En je deelt niks van jezelf. Hmm. Ja, dan wordt het ook een beetje ongemakkelijk.
Goeie toevoeging. Ja, het moet wel twee richtingsverkeer zijn. Ja,
absoluut.
Mooi. En als we dan ook nog even boodschappen gaan doen. Danielle heeft dus hier een heel mooi boek over geschreven. Human to Human Klantrelaties. Koop die zeker, is een aanrader. Je bent podcasthost op BNR van De Klantenpodcast. Je bent spreker, trainer, dus we zetten nog wel even wat in de show notes. Of zijn er nog andere dingen waar mensen jou geld kunnen geven?
Ja, nee, dat is het wel zo'n beetje.
Dat is het wel, oké. Okay. Ik vond het al een heel mooi portfolio.
Dank je wel.
Super, oké. Okay. Dit was de Offerte Podcast. Abonneer je via zo'n beetje ieder denkbaar platform op deze podcast. Volg hem iedere 2 weken. Misschien soms dus 3 weken, soms dus 1 week.
Nee, joh. De komende week. Ja, als jij gaat skiën of zo.
Oh,
ja.
Ik ga niet skiën.
Oh, jij gaat niet skiën, okay.
Nee, ik breek liever gewoon mijn botten. En je kan ons echt heel erg goed helpen door een positieve review achter te laten op een van deze platforms. Maar eigenlijk toch vooral op Spotify zou ik het dit keer als tip willen geven. En wil je het als eerste horen als er een nieuwe aflevering is, meld je dan even aan op onze website www.offertepodcast.nl en dan krijg je iedere keer een alert als er weer een nieuwe aflevering is. Dankjewel Saskia.
Ja, het was leuk Thijs.
Dankjewel Danielle.
Dankjewel voor jullie tijd en aandacht.
Dankjewel. Alle luisteraars, veel succes met het maken van jullie offertes. Geef aandacht en tot de volgende.